Het is al even geleden dat ik in die midden was. En dat komt allemaal door die vreemde tijd die we met elkaar meemaken. En dat is best wel moeilijk voor een heleboel mensen. En vaak, als gelovigen het moeilijk hebben, dan lezen ze Psalm 23. Dat is een soort lijfpsalm. Vanmorgen gaan we een andere psalm lezen. En die heeft heel veel in mijn leven betekend. Hij is minder bekend dan Psalm 23. Maar geeft ons eigenlijk een heel goed beeld wat je moet doen als je in moeilijkheden bent. Het is ook een hele eerlijke psalm. We hebben dus een eerlijk boek. We komen soms fragmenten gewoon tegen die je misschien niet zo had verwacht, omdat het eigenlijk niet zo'n reclame is voor het geloof. Want we gaan vanmorgen nadenken over iemand die worstelt met het geloof. Zelfs zo erg dat hij bijna is uitgegleden, hij is bijna uit de bocht gevlogen. Maar door die omstandigheden heen heeft hij ontzettend veel geleerd. En dat gaat hij ons nu eigenlijk beschrijven. Hij geeft een aantal belangrijke principes wat je eigenlijk moet doen als je met problemen geconfronteerd wordt. En misschien weet je wel welk psalm het is, maar het is psalm 73. En dat staat boven, toch dicht bij God. Vaak denk je dat problemen je van God verwijderen. Maar als je achteraf nadenkt, dan moet je eerlijk zijn en zeggen, ja, die problemen hebben we eigenlijk dichter bij God gebracht. En het is een psalm van Asaf. En hij begint met de conclusie. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haastig uitgeschoten. Dan komt de oorzaak, want ik was jaloers op de dwazen. Toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien. En hun kracht is fris. Ze verkeren niet in moeite, zoals andere stervelingen. En worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hen als een ketting om de nek. Hun geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet. Ze hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Ze spotten en spreken boosaardig van onderdrukking. Ze spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong wandelt honend rond op de aarde. Daarom kan Gods volk ertoe komen, wanneer er een volle beker water over hen uitgepest wordt, dat ze zeggen, hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos. Toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken, zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen. Maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op een einde lette. Ja, u zet hen op gladde plaatsen. U doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting? Ze worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen. Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken, zult u, Heere, als u wakker wordt, hun beeld verachten. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen. Ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. Daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Want zie, die zich ver van u houden, zullen omkomen. U verdelgt alle die als in hoerij u verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Tot zover. Broeders en zusters, vanmorgen willen we stilstaan bij iemand die in de problemen zat. en ernstig in de problemen. En dat kwam doordat hij de verkeerde dingen zat te overdenken. En dat had gevolg dat hij bijna zijn geloof is kwijtgeraakt. Toen ik pas tot geloof kwam, toen zat ik vooral in een omgeving van mensen die, zonder dat ze het misschien in de gaten hadden, de indruk wekten dat geloven, dat is heel makkelijk. Stille tijd, dat is een feest. In je Bijbel lezen, dat is een hoogtepunt. En als christen leven, dan word je zo gezegend dat je over elke golf heen kan hobbelen in het leven. Ze zullen het niet zo bedoeld hebben, maar zo kwam het wel bij mij over. En ik vond van meet af aan, toen ik tot geloof kwam en de eerste vrede als het ware een beetje, de eerste vreugde als het ware weggetrokken was, vond ik het geloof best moeilijk. Ik begreep een heleboel niet. Ik had ook eigenlijk nog wel twijfels, maar daar durfde ik niet over te praten, want ik dacht dat ik de enige was. En nu sta ik 45 jaar verder, met heel veel hobbels en golven, achter me. En ik heb geleerd dat eigenlijk dat beginpunt van mijn leven een verkeerd fundament was. Ik moest niet op de omstandigheden gaan letten in mijn leven, maar op de Heer Jezus. En dat is best een hele moeilijke les geweest in mijn leven. De psalm begint met de conclusie. En die zegt, wie wil er niet zuiver van hart zijn? En dat wilde ik vanaf het begin al. Ik wilde zondeloos leven en ik heb me voortdurend ingespannen om die zonde in mijn leven te overwinnen. En hoe meer ik me inspande, hoe meer mis het ging. Wie verlangt er nou niet naar het juiste perspectief op zijn leven? Wie verlangt er nou niet naar om alles overzichtelijk op een rijtje te hebben? Wie verlangt er nou niet naar dat God goed voor je is? En misschien haak je nu al gelijk af, dat je denkt, ja, God kan voor mij niet goed zijn, want mijn hart is maar zo onzuiver als het maar kan. Weet je, we hebben vaak in gemeenten, in kerken en in geestelijke, christelijke groepen een verkeerd beeld gegeven naar elkaar. Het was niet goed als je met problemen zat, dus je kwam maar niet met je problemen. En als je met je zonde stond, dan vond je dat maar heel moeilijk, want je schaamde je ervoor, want je dacht dat je de enige bent. Maar vanaf deze plaats wil ik zeggen dat wij als kinderen van God allemaal worstelen met problemen. Wij worstelen allemaal met zonde. Wij worstelen allemaal met tekortkomingen. En of je nou voorganger bent, of oudste, of wie ook bent, je hebt allemaal in je leven te maken met omstandigheden die je niet begrijpt. En als je volkomen gaat focussen op die omstandigheden, dan kan het zelfs zo zijn dat je uit gaat glijden en je geloof kwijt gaat raken. En de psalmist van vanmorgen, Asaf, die wil laten zien welke fouten er gemaakt kunnen worden als je in de problemen zit. En misschien herkennen we ons hier wel in. Dat er tijden waren in ons leven dat we in moeilijkheden terecht waren gekomen en dat ons geloof naar God ons niet meer zoveel zei. Twijfel kreeg de overhand. Je ging je afvragen van klopt het allemaal wel? En dan ga je moeite krijgen met het lezen van de Bijbel. Dan ga je moeite krijgen met bidden, want dan denk je dat helpt toch niet. En dan gaat er vervlakking in je leven optreden en dan ga je compromissen sluiten en op een gegeven moment ben je als het ware je geloof kwijt. Je bent uit de bocht gevlogen. Je had nooit gedacht dat het zou gebeuren. Je had gedacht dat je als het ware, toen je je hart opende voor de Heer Jezus, dat je als het ware een soort verzekering sloot. Want er gaat nooit meer iets gebeuren, want God zorgt voor me. Je bent dan het grip op jezelf en op je omstandigheden kwijtgeraakt. En dat lijkt wel of je in een glijbaan zit. Je kunt het niet stoppen. Het gaat anders op je werk dan je gedacht had. Je bent onverwachts je werk kwijtgeraakt. Het leven brengt niet wat je ervan verwacht had. Je wordt beheerst door angst, maar je durft dat tegen niemand te zeggen. Psalm geeft uiteindelijk een helder beeld wat het probleem van Asaf was. Hij begreep Gods bedoelingen met zijn leven niet en twijfelde daarom aan Gods motieven. Hoe kan u nou God zijn? En dat er zoveel onrecht in de wereld is, zoveel mensen in grote nood. Mensen komen in zulke grote problemen, mensen hebben niks te eten, er is oorlog. Mensen worden onder verschrikkelijke omstandigheden vastgehouden, Heere God, waar bent u? Asaf worstelde met het feit dat de goddelozen meer gezegend worden dan de mensen die in God geloven. En hij had zich afgevraagd, wat levert het nou op dat ik geloof? Mij werd verteld toen ik pas tot geloof kwam, en dan ga je zoveel zegen ervaren in je leven, dan word je boven alles uitgetild en dan gaat er allerlei geweldige dingen in je leven gebeuren. Ze hebben niet verteld toen ik mijn hart aan de Heer Jezus gaf, dat het juist vaak moeilijker wordt omdat je christen bent. Dat heel je omgeving dat niet accepteert. Dat je vaak heel veel problemen in je leven krijgt die ongelovige mensen niet hebben. Dat hebben ze me niet verteld. En dan ga je worstelen. Dan ga je op een gegeven moment een periode in je leven krijgen waarvan je denkt, nou wat levert het nou op dat ik bid? Wat levert het nou op dat ik geloof? Geloven moet er toch voor zorgen dat je je happy voelt. Geloven moet er toch voor zorgen dat je gelukkig bent. Geloven moet toch voor een heel fijn gevoel zorgen. Het basisprobleem van Asaf was dat hij zijn denken gelijkstelde aan dat van God. Zo Asaf dacht, dacht God ook. Dat dacht Asaf tenminste. En hij behandelde zijn moeilijkheden verstandelijk. Hij zette zijn eigen denken, als het ware zonder dat hij dat in de gaten had, boven God. En als we als christenen in verwarring raken, dan is het gevaar heel erg groot dat we het denkpatroon weer op gaan pakken voordat we christen waren. En dat we denken dat we alles zelf moeten oplossen, dat we zelf alles onder controle moeten houden, dat we zelf overal een oplossing voor moeten vinden. En daar zijn we heel druk mee bezig. We zijn dan eigenlijk bezig en we hebben de neiging om alles verstandelijk te benaderen. Alles vanuit ons eigen perspectief, heel kortzichtig. Want we letten namelijk alleen maar op de zichtbare dingen rondom ons. En wij denken als mensen vaak uit een tijdelijk perspectief in plaats van uit de eeuwigheid. We hebben er vanmorgen al een paar prachtige liederen over mogen horen. Wij zijn op weg naar huis. Het is niet hier en nu. Wij moeten steeds beseffen dat we geneigd zijn om uit verkeerde kaders te denken. We zitten op een verkeerde golflengte, op een verkeerde frequentie. We horen alleen maar gekraak en geruis en geen helder geluid. En we hebben vaak niet het besef dat we geestelijk uit de bocht kunnen vliegen. Maar dat is niks vreemds, daar hebben we allemaal mee te maken. We hebben allemaal als mensen de neiging te denken dat er nooit problemen mogen ontstaan. Er is zelfs onder gelovigen een stroming die beweert dat als je een kind van God bent, dat je helemaal niet in moeilijkheden mag verkeren. Dat heb je dan aan jezelf te wijten of aan de Satan, maar je bent dan een loser. Maar die mensen zijn vergeten wat er in Psalm 34 vers 18 en 19 staat. En dat hangt heus niet als een poster of een bordje in een huis. Ze roepen en de Heere hoort. Hij redt hen uit al hun benauwdheden. Ja, dat misschien nog wel. Maar de Heer is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. Nou, dat zou het bordje misschien nog kunnen ter bemoediging, maar dan de volgende tekst. De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit het alles redt de Heere hem. En dat veel ellende, ja, dat geven ze niet thuis. De Bijbel waarschuwt. De Bijbel zegt niet als je je leven aan God geeft dat het allemaal super zal gaan. Dat hebben mensen ervan gemaakt. De Bijbel geeft een eerlijk verhaal. Je hebt veel ellende. Omdat je namelijk gekozen hebt voor een God die heel veel andere mensen niet willen erkennen. Je hebt gekozen voor een leven en een positie die andere mensen proberen te ondermijnen. Je leeft als het ware in een oorlogssituatie. Maar het is namelijk niet voor het leven hier. Je bent op weg naar het leven in eeuwigheid. Je bent op reis. Je hebt een totaal ander perspectief. En God heeft ook een totaal andere agenda. En ook een totaal andere tijdsklok. En veel moeilijkheden bestaan in ons leven doordat we niet in de gaten hebben dat Gods gedachten die zijn veel hoger dan de onze. Gods intenties zijn ook veel anders dan die van sterfelijke mensen. En dat moet het startpunt zijn in ons leven. Dat moet het uitgangspunt zijn. Ik moet niet leven vanuit mijn eigen perspectief, vanuit mijn eigen mening, vanuit mijn eigen opvatting, hoe ik over de dingen denk. Nee, ik moet mijn eigen mening en mijn eigen opvatting moet ik laten vernieuwen door de Heilige Geest, zoals Romeinen 12 vers 2 mij vertelt, dat mijn denken vernieuwd moet worden. Ik moet daar Gods gedachten, Gods plannen en Gods perspectief voor in de plaats zetten. En naarmate ik dat toestemming geef in mijn leven, zal ik het ook gaan ervaren. En juist door de moeilijkheden en de strijd die ik in mijn leven heb meegemaakt. Door de dingen waarvan ik dacht dat ik alleen mee zou worstelen en toch uiteindelijk aan andere mensen heb verteld. Is de bevrijding gekomen omdat daar Gods wil en Gods principes voor in de plaats zijn gekomen. En dat verlangt God te doen. Te midden van deze wereld. Maar Asaf die begreep God niet en had daarom een verkeerd beeld van zijn probleem. Hij twijfelde aan het wezen van God. God, hoe kan dat nou? Mensen die helemaal geen rekening houden met u. Die op hun eigen manier leven, die hebben voorspoed. Dat klopt toch niet? Vers 10 tot en met 12 en de NBV-vertaling geeft eigenlijk nog een wat helder beeld dan wat ik net voorgelezen heb. Er staat, daarom lopen de mensen achter hen aan, drinken hun woorden in als water en zeggen, hoe zou God iets weten? Heeft de Allerhoogste een antwoord? Zo zijn de goddelozen de voeten uit. Ze verrijken zich, onverstoorbaar. U hebt mij altijd verteld, toen ik tot geloof kwam, van mensen die niet in God geloven, die zijn heel ongelukkig. En daar moesten we dan medelijden mee hebben. Nou, ik heb inmiddels al heel wat superrijke mensen ontmoet. En die zijn heel gelukkig. Die hebben helemaal geen geloof nodig. Alleen, de dag dat ze in een kist weggedragen worden, hebben ze een probleem. Je kan niks meenemen. Weet je, dat kunnen we niet zeggen dat mensen die niet in God geloven, de Bijbel geeft ons een beter beeld. De Bijbel zegt, die mensen zijn onverstoorbaar, die zijn bezig met het plan, die hebben het hartstikke druk, die zijn hun doelen aan het realiseren, ten koste van wie en wat dan ook. En die mensen die hebben maar één doel en dat is gelukkig zijn en dat zullen ze worden ook. Maar weet je, het probleem van die mensen is niet dat ze niet gelukkig zijn, het probleem van die mensen is ze leven alleen voor het hier en nu. Het is heel kortzichtig, want hun perspectief is aangetast door de zonde. Ze kunnen niet helder meer denken. Ze denken dat ze het hier moeten halen. En nu zijn die mensen wel in de war in deze tijd. Maar nu zien ze ineens dat allemaal dingen die ze zo gewoon waren om te doen, ja, dat eigenlijk niet meer gaat. En nu zien ze ineens, ja, je kan een heleboel geld hebben, maar je zal maar corona krijgen. En nu zien ze ineens van, hé, helpt die rijkdom mij wel? En nu zijn er heel veel mensen op zoek, want ze zijn in de war. Door de afgunst op de goddelozen trad een verblinding op in het leven van Asaf. Hij keek alleen maar naar de buitenkant, hij keek alleen maar naar het zichtbare. Maar hij kon niet in het hart van de goddelozen kijken, waar hij die enorme eenzaamheid en die leegheid kon ontdekken. Verleiding heeft altijd een verblindend effect. Je kunt niet helder meer denken, je gaat in een kringetje lopen. Weet je, elke keer als ik in een grote probleemsituatie zat en ik kijk later terug, dan moet ik tot het besef komen dat in die periode niet Gods mening centraal stond, maar mijn eigen mening. En als ik koos voor Gods mening en me weer onderwierp aan zijn woord, dan kwam er nieuw perspectief. We weten wat problemen doen, en dat is best gevaarlijk, problemen isoleren. Problemen doe je afzonderen. Je denkt dat je de enige bent. Je schaamt je ervoor. Je denkt, ik kan toch nooit, ik ben al zo lang een kind van God, dan kan ik toch niet met dit of dat nog worstelen. En je gaat je isoleren en schaamte werpt een muur op. En je denkt dat je de enige bent. Maar God die gebruikt juist periodes in ons leven. Dat we het idee hadden dat we uitgeleden om ons dichter bij hem te brengen. En wij gebruiken vaak om de problemen om te argumenteren tegen God. God, waarom laat u dat nou toe? Maar volledig vertrouwen hebben in God en geen vertrouwen hebben in onszelf. Daar is God naar op uit. En de grote kunst in het christelijk leven is dat we weten hoe we ons moeten hanteren, juist in kritieke situaties. En daar hebben we allemaal hulp bij nodig. Want weet je wat er gebeurde in het leven van Asaf? Hij worstelde met zijn problemen, dat begon. En toen kreeg hij in vers 13 en 14, wordt dat gezegd, ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Asaf kreeg medelijden met zichzelf. En dat is vaak als je in de problemen zit. Dan denk je dat je de enige bent. Dan word je depressief. Dan ga je allemaal verschrikkelijke gedachten krijgen. Over jezelf, over de omgeving. En die kwellen je elke morgen. Waarom moet ik dat nou juist meemaken? Wat heeft dat allemaal voor nut? Waarom zou ik nog een langer actief christen zijn? En in zo'n situatie durf je er al helemaal niet over te praten dat je een gelovige bent. Je schaamt je voor het geloof als het ware. En ik heb in mijn leven vaak een vuist naar de hemel gestoken in plaats van me te verootmoedigen. En er kwam pas weer bevrijding in mijn leven als ik zei, Heere God, ik heb het mis, ik heb het fout, ik heb het niet goed gedaan, ik verwacht het niet van mezelf. Heer, ik wil ontvangen, komt u alstublieft, ik wil me daarvoor verootmoedigen. Ik heb een verkeerd beeld van u gehad. En de eerste vraag is dan ook niet hoe kom ik uit de problemen. Nee, de eerste vraag in een probleemsituatie is, wil ik veranderen? Dat is de belangrijkste vraag. Niet zijn mijn problemen vanmiddag of morgen opgelost. Nee, wil ik veranderen. Want God gebruikt juist die problemen en die moeilijkheden in je leven om je te veranderen, omdat hij van je houdt. Hij heeft je zo lief. En hij wil je graag klaarmaken voor de eeuwigheid. En dan moeten er wel eens dingen in ons denken en in ons perspectief veranderen om daarvoor klaar te zijn. En dan gebruikt God moeilijkheden voor. En ik moest in mijn leven steeds weer me afvragen, ben ik bereid om correctie te ontvangen? Mag God vanuit zijn woord laten zien in mijn leven wat er moet veranderen? De grootste oorzaak van onze problemen, dat zijn niet omstandigheden. Dat is niet je familie. Dat is niet je werkgever. En de grootste oorzaak van onze problemen is ons eigen ik, ons ego. Onze eigen mening. Ons eigen oordeel. Onze eigen visie. Onze eigen vooroordelen of opvattingen. En het eigen ik, dat is de voornaamste bron van ons ongelukkig zijn. Als het eigen ik namelijk de leiding neemt, dan beginnen onze gevoelens ons hoofd te besturen en dan gaat het mis. Je kan niet meer helder denken en je wordt als het ware naar beneden getrokken. En Asaf, zijn gedachten die waren naar binnen gericht, maar dan komt er in vers 15, komt er kentering. Als ik zou zeggen, ik zou ook zo spreken, zie ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Asaf begint verder te kijken van zijn eigen wereld. En hij begint zich af te vragen, als ik mijn geloof zou opgeven, als ik zou uitvlijden, als ik daaraan toe zou geven, dan heeft dat consequenties voor mijn medegelovigen, voor mijn omgeving, voor de mensen om me heen. We moeten beseffen wie en wat we zijn in Christus. Dat is onze positie. En je kan op de vlucht zijn voor je problemen, maar ons geloof wil ons juist daar doorheen helpen en je bent niet alleen. Een gemeente moet juist de plaats zijn waar mensen die dreigen uit te glijden, weer op het juiste spoor gezet kunnen worden. We mogen elkaar helpen. En het gaat ook niet in het geloof om het feit of ik me beter voel, maar het gaat in het geloof om het feit of ik inzicht krijg. Nou, in vers 16 zien we nog dat hij ermee worstelt. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen. Maar het was moeite in mijn ogen. Dan komt er ineens vers 17. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op een einde lette. Hij bedoelt hier waarschijnlijk de letterlijke tempel. Maar wij kunnen als kinderen van God aan de voeten van de Heer Jezus zitten. Wij kunnen naar hem toe gaan zoals we zijn en mogen komen. In het heiligdom kreeg hij het juiste perspectief, want toen ging hij op het einde van de goddeloze letten. En daarom is het ook belangrijk dat Asaf, die ging van alle kanten het probleem zien, hij lette op hun einde. Hij ging in het heiligdom op feiten zien. En het heiligdom veranderde zijn beeld ten opzichte van God. Ja, u zet hem op gladde plaatsen. U doet hen in verwoesting vallen. Hij ging zien dat er niks buiten God omgaat. Ook al begrijp je God niet, God houdt van je. God zorgt voor je. God heeft zijn leven in je hand. God weet wat er morgen gebeurt. God weet wat er gisteren is gebeurd. Hij heeft alles onder controle. En hij is er niet op uit om je onder een steen als het ware helemaal te duwen of onder in een kooi. Nee, hij wil graag dat je tot ontplooiing komt. Maar wij moeten leren om in het heiligdom te zijn. Het niet van onze eigen gedachten te verwachten, niet van onze eigen opvattingen. Niet van mening van andere mensen. Nee, wij moeten in het heiligdom komen aan de voeten van de Heer Jezus. We moeten tegen de Heer zeggen, hier ben ik. Wilt u maar doen in mijn leven wat u goed acht. Problemen zijn vaak niet de grootste moeilijkheid, maar de manier hoe we erop reageren. Asaf had zijn vreugde en zegening als een gewone zaak aangenomen. Hij dacht dat dat erbij hoorde. En toen de moeilijkheden kwamen, dan kwam hij in de war. Maar de werkelijkheid is waar de Bijbel over spreekt, is dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan. De Bijbel waarschuwt er ons voor. De Bijbel zegt zelfs dat de Heer Jezus terugkomt, zal hij dan nog wel geloof vinden op aarde. We hebben allemaal last ervan dat we uit kunnen glijden. En daarom is het zo belangrijk dat we leven vanuit het heiligdom. Zeker in deze tijd. Een eenzame tijd. Je mag niet zomaar bij mensen op bezoek. Maar ik mag vanaf deze plaats zeggen, je mag elke keer, elk moment van de dag besluiten om te zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Je mag elke dag zijn heiligdom binnenkomen. Hij ging dus de positie van de goddeloze ook zien. Van God en van de goddelozen. En de derde ging Asaf in het heiligdom de positie van zichzelf zien. Hij besefte zijn positie ten opzichte van God. Hoe onverstandig was ik toen? Ik wist niet niks. Ik was een redeloos dier bij u. En in vers 21 vertelt hij dat zijn gevoelens op de eerste plaats stonden. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd. Als het eigen ik namelijk de leiding overneemt in je leven, dan word je heel overgevoelig. Dan denk je dat je het zelf bij het rechte eind hebt en dat de rest het verkeerd heeft. Maar in vers 22 zien we dat Asaf tot het besef komt dat zijn eigen belevingswereld totaal ontoereikend is. En dan wil ik jullie een geweldige bemoediging meegeven. Je hoeft je niet schuldig te voelen naar deze preek. We hebben er allemaal last van, maar we mogen komen. Dan weet je, mag ik van hier gaan met deze geweldige wetenschap. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. En dat mag je weten, te midden van omstandigheden. Als je familie niet kan zien, als de kinderen of kleinkinderen niet op bezoek kunnen komen. Als de dag maar zo lang duurt omdat er niemand op bezoek komt. Dan mag je weten, God heeft mijn hand vast. God heeft de zaak onder controle. God zorgt voor je. Hij is betrokken bij je leven. En Asaf weet ondanks zijn fouten dat God altijd bij hem zal zijn. God had zijn rechterhand gegrepen. God heeft een plan. U zult mij leiden door uw raad en daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Ik ben op weg naar u. En als ik me aan u overgeef, dan zorgt u voor mij. En dan kunnen er problemen zijn, er kunnen moeilijkheden zijn, er kunnen heel veel dingen in je leven zijn die je niet begrijpt. Maar God heeft je hand vast. Een gelovige is iemand die zich realiseert dat hoewel hij zichzelf niet kan vergeven, God dat wel gedaan heeft. Dat God je gerechtvaardigd heeft. God ziet je aan in de Heer Jezus als volmaakt. In vers 25 en 26 tot slot komt hij tot de conclusie, wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op aarde. Als je eerlijk aan een rijk iemand vraagt of hij nou echt vreugde vindt door al die spullen dat hij heeft, en hij is echt eerlijk, dan moet hij zeggen nee. Materie maakt je niet gelukkig. Maar bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Dat had hij geleerd. God, u bent er altijd. Wat het probleem ook is, u bent er. U houdt mij vast. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heer, de Heer, om al uw werken te vertellen. In het begin van de psalm was hij in een situatie dat hij andere mensen nooit over het geloof zou vertellen, want hij schaamde zich ervoor. Hij wilde er eigenlijk niet over vertellen, want ja, hij dacht, die mensen die niet in God geloven, die hebben het beter dan ik. En nu aan het eind van de psalm komt hij tot de conclusie, nou, ik heb iets geweldigs. Ik ben zo rijk. Ik heb een God die mijn rechterhand vasthoudt. Ik heb een God die altijd bij me is. Ik heb een God die voor mij zorgt. Ik ben op weg naar de eeuwigheid. En daar wilde hij wel over vertellen. En daar hoefde hij helemaal geen moeite voor te doen. Omdat het zijn leven helemaal beheerste. Dan mag het zo zijn bij vernieuwing of bij voor het eerst. Dat we met onze problemen in het heiligdom bij God mogen komen. Vertel hem maar gewoon wat er op je hart is. Vertel hem maar gewoon de omstandigheden, hij weet er al lang van. Maar vertel hem vooral, en dat is in mijn leven, heeft toch heel vaak ontbroken. Vertel hem vooral dat je hem vertrouwt, ook al begrijp je hem niet. Heer, ik snap er niks van, maar u hebt alles onder controle. Heer, ik probeer het niet langer te begrijpen, maar ik wil u vertrouwen dat u een waarmaker bent van uw woord. En als u zegt in uw woord dat u voor mij zorgt. Als u zegt in uw woord dat u de goede herder bent. Als u zegt in uw woord dat ik niet bevreesd hoef te zijn of bezorgd. Maar dat u overal vanaf weet. En dat u maar één ding alleen van mij vraagt. Dat ik als eerste in mijn leven steeds weer opnieuw uw koninkrijk zoek. En dan zal ik alles krijgen wat ik nodig heb. Uw belang is het belangrijkste. Niet mijn belang, niet mijn visie, niet mijn mening, niet mijn opvattingen. Maar uw koninkrijk. En Heer, wilt u mij helpen om dat steeds voortdurend in mijn leven als eerste te zoeken. En dan zal u ervoor zorgen dat ik alles krijg wat ik nodig heb. Dank u, Heer, dat u ieder van ons de rechterhand vasthoudt en dat er geen uitzonderingen zijn. Amen.